Mannen, broeders. Maar hartelijk wil ik u allemaal welkom heten op deze 16e Haamstedenconferentie voor de zoveelste keer in Garderen. Ik weet niet precies voor de hoeveelste keer hier in Garderen. Maar het blijft Haamstedenconferentie. U weet naar het voorbeeld van de Leicesterconferentie, om het te noemen, naar de plaats waar vooral in het begin werd samengekomen. Fijn om u allemaal hier te zien in grote getalen. We zijn hartelijk verblijd met zo'n grote deelname, ook van u. Ik zei broeders, maar nu zie ik ook dames zitten, dus ik moet daar gauw zusters aan toevoegen. U ook hartelijk welkom op onze conferentie. We hebben elkaar hard genoeg nodig. In deze wereld die in het boze ligt, en in ons eigen land, waar we toch hoe langer hoe meer vervreemden. We zien wat er gebeurt in de politiek en in de wetgeving. Daar zal in een van de lezingen denk ik nog wel op teruggekomen worden. Mededelingen, laten we samen bidden. Allergenadigste, aanbiddelijke God en Vader, die in de hemelen zijt. U brengt ons vanmorgen samen met zoveel broeders en ook zusters in conferentie bijeen, om bemoedigd te worden, misschien ook wel vermaand, aangespoord en onderwezen met betrekking tot het winterwerk dat weer wacht in het onderwijs, op de scholen, in de studie, als theologisch student in de voorbereiding op het wondere ambt van dienaar des woords. Maar ook al die broeders die dienstknecht van u, Heer Jezus, mogen zijn. En het winterseizoen ingaan, de catechisaties die beginnen, het gemeentewerk, het verenigingswerk, het huisbezoek. Alles wat op ons afkomt, waar we tegenop kunnen zien, ook wel naar uit kunnen zien, maar wat we in ieder geval in eigen kracht niet kunnen doen. Heren, we danken u dat u ons bewaarde naar deze plaats, sommigen over geweldige afstanden heen, als we denken aan de buitenlandse gasten, u bewaarde ons en u spaarde ons en we mogen hier zijn. Dank u, Heren, dat er iets mag zijn van die heerlijke gemeenschap der heiligen, over de grenzen van de kerkmuren heen. Uw kerk, die u kocht met uw bloed, die u toebrengt door uw geest, vanuit uw eeuwige liefde en uw eeuwig welbehagen. Heren, u zult er zelf voor instaan. Maar wij dragen ook onze verantwoordelijkheden om toegerust te zijn, om bekwaamd te worden, om van uwentwege in de persoonlijke geloofsverbondenheid met uw Heer Jezus, Vader, Zoon en Heilige Geest, om vanuit die verbondenheid ook ons werk te mogen doen. Dan is er vreugde in. Dan mogen we op het grote doel zien. Zielen te winnen voor het Lam, uw kerk te bouwen, te onderwijzen, de gemeente te helpen om uw lichaam te zijn in deze wereld, de lichtende kandelaar, de gouden kandelaar, waar u, Heer Jezus, wilt wandelen. En wij bidden om uw zegen. Of u ook uw wandeling wilt maken deze dagen van de conferentie. Als verschillende sprekers hun bijdrage mogen leveren, geeft u opening, Heren, in het spreken, in het bidden. Mogen onze harten meegenomen worden in de lofzangen van Israël, in gemeenschap met de kerk van alle tijden. Heere, mag de hemel nog laag neerhangen en geopend zijn, dat u met de dauw van uw geest wilt neerdalen op ons allen. opdat onze harten geopend mogen worden. En we mogen ervaren, de Heere is in ons midden. Die ontmoeting met u, de Heere, kunnen we niet missen, Heere. Dat is het allerbelangrijkste voor ons dienstwerk. Spreek, Heere, want uw knecht hoort, dat we de woorden Gods mogen horen en dat ze door ons heen gaan. En de kracht van de Heilige Geest, die het toepast in onze harten, mogen ervaren. En dan mogen doorgeven in dienende, offerende liefde. Op de plaats waar u ons hebt gesteld. Om uw dienaar, uw dienstmaagd te mogen zijn. Heere, onze ogen zijn op u geslagen. Zoals een knecht ziet op de hand van zijn Heer, van u moeten we het hebben. Onze bekwaamheid kan alleen uit u zijn. Wilt u ons dan bezoeken met uw heil? U weet wat er nodig is. Moedeloosheid kan hebben toegeslagen. De zorgen in onze gezinnen kunnen er zijn. Moeilijkheden in de gemeente waar we als een berg tegenop zien. En waar we soms niet van weten hoe we daarmee om moeten gaan. Maar uw woord. Dat zal toch niet ledig wederkeren, maar alles doen hetgeen u behaagt. Heren, mogen we dienaars zijn van dat heerlijke evangelie. Vandaag en morgen, we horen uit de kerkgeschiedenis. Als we ons bezinnen op allerlei ethische problemen rondom het zevende gebod. Als de schriften mogen opengaan om het koninklijk ambt van Christus uit te stallen. Of een geliefde Barnabas voor te stellen vanuit het woord. Heere, weest u erin. En komt u erin mee. En raakt u ons aan. Door de kracht van uw geest. We denken in deze ogenblikken ook aan hen die ons ontvielen. Broeder Versluis, Heere, wees u met zijn gezin, zijn vrouw en zijn kinderen. Om dan toch te belijden, de weg van de Heere is volmaakt. Wat is daar veel genade voor nodig? Al mogen zij het weten dat hun geliefde man en vader een goede ruil gedaan heeft. Verdriet en de smart en de leegte en het gemis is zo schrijnend. Heere, wees nabij. In deze omstandigheden van rouw en van gemis. We danken u dat broeder Den Butter weer zo ver hersteld is. Dat hij zijn werk voor een groot deel in de gemeente kan doen. En dat hij weer op onze conferentie mag zijn. Vorig jaar was hij er niet. En hij mag ons weer voorgaan in uw woord. Heere, breng hem veilig bij ons. En zegen hem en ons. We denken aan broeder ten Klooster die nog steeds niet in staat is om zijn werk volledig te doen. Een weg die door de zee gaat. Een pad in diepe wateren. En uw voetstappen kunnen soms zo onbekend zijn voor ons. Dat we ons afvragen, Heere, waarom gaat uw weg zo door de diepte heen? Wij bidden u, houd u hem vast, Heere Jezus. Zoals u al uw schapen vasthoudt en dan toch ook uw dienaren in uw doorboorde handen. En er zal niemand zijn die ze rukken zal uit uw handen. Verblijd hem, Heere, in de verdrukking met uw heerlijke en gezegende tegenwoordigheid. Wees met broeder Beens, die zich genoodzaakt zag om af te haken en ook vanmorgen om gezondheidsredenen hier niet kan zijn. Heere, sterk hem in zijn gezondheid en geef hem uw genade om ook in deze weg achter u aan te komen. Alles wacht op u en op uw zegen, Heere. O, doe ons er maar diep van doordrongen zijn als de Heere het huis niet bouwt. De vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. maar onder uw zegen is het zo heerlijk werken. En onder uw zegen zal toch uw koninkrijk komen, en daar gaat het om, niet om ons, maar om u. En de eer van uw grote naam, dat is toch het eerste wat u op de lippen van uw discipelen hebt gelegd, Heere Jezus, toen zij vroegen om te mogen leren bidden, dat het allereerst gaat om de heiliging, de verheerlijking van uw grote naam. Heere, mogen we daar houvast in krijgen, ook op deze conferentie, waar u verheerlijkt wordt. En zondaren op het diepst vernederd worden. Daar wordt uw heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Daar zal de liefde branden. En de harten zullen verbroken zijn. En we zullen de minste mogen zijn voor elkaar en voor de ander. Als u de meeste bent. Geef ons die heerlijke gestalte. Om aan uw voeten te mogen zitten, grote profeet. En leraar der gerechtigheid, opent u het woord voor broeder Goudriaan, die ons wil inleiden in de geheimen van de schriften. En wilt u met ons optrekken, van uur tot uur en van dag tot dag, om die ene naam, boven alle naam, om Jezus wil. Amen. Broeders, zusters, jongere vrienden, ik wens u allen van harte een zeer gezegende conferentie en ik wil graag de leiding nu overgeven aan dominee Goudriaan.
Het gedeelte dat ik vanmorgen met u lezen wil, is 2 Korinthe 5 vanaf het 11e vers. 2 Korinthe 5 vanaf vers 11. We lezen daar het volgende. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stok zult hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zal leven, maar dien die voor hem gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Het gedeelte waarbij we vanmorgen willen stilstaan is vooral vers 19, het laatste gedeelte, en vers 20, de eerste woorden. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Paulus heeft in de tweede Korinthebrief nogal het een en ander te zeggen over de verzoening, over de prediking van het woord, over de dienst die hij persoonlijk van de Heere ontvangen heeft. Niet dat wij reden hebben om aan te nemen dat Paulus met veel voorliefde en gretig over zichzelf spreekt en over de dienst die hij van de Heer ontvangen heeft, bepaalt niet. Maar hij wordt in zekere zin gedwongen door de aantijgingen en verdachtmakingen aan zijn adres in het midden van de gemeente van Korinthe. Zou hij zwijgen, dan is de loop de voortgang van de evangelieverkondiging in het geding. En dat brengt Paulus ertoe om de pen te grijpen en deze dingen over zijn dienst te schrijven. Iemand schreef bij dit gedeelte: Paulus houdt vier zijn bediening staande. Of het vier is, weet ik niet. Want we hebben hier vanmorgen te doen met een man die zegt dat hij de dolding van de Heere Jezus in zich omdraagt. Bepaalt niet vier. Wel is het zo dat hij heel duidelijk en heel beslist staande houdt dat hij deze dienst van het evangelie, de dienst der verzoening, ontvangen heeft uit de handen Gods. En dat het hem te doen is in de prediking van het woord om de heerlijkheid Gods en om de heerlijkheid van Christus. En dat het er hem om te doen is dat mensen gebracht worden tot de verzoening met God door het bloed van Christus. En als het over deze dingen gaat, zitten we midden in dit bekende gedeelte uit de tweede Korinthebrief. Het is voor Paulus onverdraaglijk dat met hem ook het evangelie van de gekruisigde Christus opzij geschoven zal worden. En vandaar dat hij op indringende wijze deze dingen hier aan de orde stelt. En daarom houdt hij overeind: ik heb deze dienst van God zelf ontvangen. God zelf, en dat is eigenlijk de diepste kern van dit hoofdstuk, God zelf heeft voor verzoening gezorgd. Dat is broeders gauw uitgesproken vanmorgen. Maar we hebben dan wel te doen met onmetelijke hoogte en onpeilbare diepte. Wanneer Paulus die paar woorden hier spreekt: God was in zichzelf en door zichzelf de wereld met zichzelf verzoenende. In Christus zorgde hij voor vrede. Dat betekent, wanneer Paulus deze woorden uitspreekt, dat tegenover hoge schuld en diep gewortelde afkerigheid vrede staat, eeuwige vrede, waarvoor hij zelf gezorgd heeft en die hij uitdeelt door de dienst der verzoening. Is het niet een onbegrijpelijk geheim dat Paulus hier kan schrijven dat hij de wereld met zichzelf verzoenende was? En dat Paulus zo een prediker is van het kruis van Christus, dat mag zijn. Dat gezegd kan worden door de genade in God. Dat gezegd kan worden: het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Dat is uit God. Wie van ons kan hier vanmorgen verklaren wat in het diepste van het hart van God is opgekomen? Inderdaad, het gaat hier over bekende woorden in 2 Korinthe 5. Maar broeders, wie peilt het wat Paulus hier predikt? Wie kan vanmorgen verklaren hoe God tot dit werk gekomen is? In zijn grondeloze barmhartigheid. Hij heeft er zelf voor gezorgd dat er vrede kan zijn, eeuwige vrede. En wanneer het daarover gaat, stelt Paulus naast de verzoening ook de bediening van de verzoening heel nadrukkelijk aan de orde. De prediking van het kruis van Christus, het een kan niet zonder het ander. In de verkondiging hebben wij onszelf en onze hoorders voor te houden dat de verzoening, betaling voor de schuld, vrede nodig is. Dat op zich al. Immers, dat moet gepredikt worden, want wie verstaat dat van zichzelf? Wie weet dat eigenlijk? Wie van ons en wie van onze hoorders? Dit moet verkondigd worden omdat de Heilige Geest de prediking, het woord van deze verzoening, wil gebruiken om mensen te stellen voor de ontzaglijke werkelijkheid van de noodzaak van betaling, vrede, verzoening, een offer. En de Heilige Geest schudt mensen wakker en ontdekt dan onze vijandschap tegen God. Maar ook, en dat moet voluit verkondigd worden, het blijkt overduidelijk in dit gedeelte: God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En het werk van Christus zal onverkort gepredikt worden, zeker dit werk van Christus. Hij gaf zichzelf En hij gaf rechtvaardig bloed tot verzoening en tot eeuwige vrede. Nu kan gezongen worden de eeuwen door, dan hier en dan daar. Hij wint in gunst en niet in wraak zijn lust. Vijanden leren immers, geleid door de Heilige Geest en door het woord der verzoening, schuilen achter dit offer en achter het bloed van Christus. In de prediking van Christus wegen wordt gebeden, laat u met God verzoenen. En deze verkondiging, het mag ons duidelijk zijn, is niet ijdel, niet te vergeefs. Wanneer ik Paulus goed begrijp, wil hij vooral ook in dit gedeelte duidelijk maken, om deze dingen gaat het nu in mijn dienst, die ik van God heb gekregen. Dit is de dienst waarin hij zelf mij wilde stellen, in zijn genade. De dienst die God wil gebruiken om te bidden. Zo zijn we dan gezanten en wij bidden van Christus wegen, alsof God door ons baden. Die God uit wie alle dingen zijn, hij heeft het woord der verzoening, het woord der prediking in ons gelegd. Leest u vanmorgen maar, hij heeft het ons toebetrouwd. Als een machtige schat die wij hebben te dragen en die we hebben uit te dragen op de plaats waarop wij gesteld worden door de Heere. En het gaat er nu vanmorgen niet om dat Paulus, en we denken dan aan het voorafgaande hoofdstuk dat Paulus hier wil duidelijk maken, nog eens wil onderstrepen dat we deze schat van de bediening der verzoening in aarden vaten dragen. Daar gaat het vanmorgen niet om, al is het natuurlijk niet verkeerd, wanneer we daar toch even aan denken. Het moet ons leren dat ook wij zo van het een op het andere ogenblik voor de rechterstoel van Christus gesteld kunnen worden. Waar dan ook maar, op welke plaats en onder welke omstandigheden ook maar. En het wil ons ook inprenten wanneer Paulus dat zegt, dat wij klein hebben te denken van onszelf en dat wij groot hebben te denken van de God van dit woord en van het woord dat hij ons doet verkondigen. Hoe vaak zal bij de opening of de sluiting van een Haamstede-conferentie niet naar voren gebracht zijn dat het verootmoedigend is dat God deze schat in zulke aarden vaten wil leggen. En dat God deze schat van de prediking van de verzoening aan mensen wil toebetrouwen. Laat het dan nog maar eens gezegd worden vanmorgen, het blijft toch immers altijd een geheim, een wonder, dat door ons niet doorgrond kan worden. En het gaat hier dan ook wel over een onvergelijkelijke schat, wanneer Paulus het heeft over de bediening der verzoening. De verzoening die uit God is, de vrede door het bloed van Christus. Broeders, het is wat wanneer wij die woorden in onze mond nemen, eeuwige vrede met God. En dat voor mensen die God de oorlog verklaarden. Wie van ons weet vanuit zichzelf, zonder de leiding van woord en Heilige Geest, iets van de noodzaak van verzoening, zo vroegen we zo even al. Wie van ons verstaat en wie van onze hoorders verstaat vanuit zichzelf, dat hij in zijn vijandschap tegen God moet omkomen, tenzij er volkomen betaald wordt. En tenzij er een volkomen offer der verzoening is. Maar ook, wie leert het geheim van de vrede met God kennen zonder het woord der prediking, zonder de dienst der verzoening? En wie strekt zijn vuile handen uit tot de Christus der schriften hem smekend om de vrede, zonder het woord der prediking? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. Dat vraagt, zo maakt Paulus ons hier duidelijk, dat vraagt om de prediking. Dat vraagt om de verkondiging. De Heilige Geest wil toch immers de verzoening toe-eigenen door het eenvoudige middel van de verkondiging van het woord. En wanneer Paulus dan nog spreekt over de dwaasheid der prediking, gaat het ons, wanneer het goed is, helemaal duizelen vanmorgen. En als Paulus hier dan spreekt over de bediening der verzoening en over het woord der verzoening, maakt dat in ieder geval duidelijk wat de inhoud is van het woord dat we hebben te prediken. En wat de inhoud van de prediking moet zijn en moet blijven de eeuwen door. Dat is niet onduidelijk. Ik kan me niet goed indenken vanmorgen hoe iemand met een goed geweten kan beweren dat deze dingen, de kerninhoud van de prediking, de eeuwen door in beweging is. En de geslachten door zal verschuiven. Maar niet waar is wat Paulus hier schrijft in dit gedeelte, dit centrale gedeelte uit zijn brieven, blijft de verzoening het hart der prediking. Als God ons een schat toebetrouwt, dan is dat de eeuwen door de schat van het woord der verzoening en niets anders. De ontzaglijke werkelijkheid van het offer van Christus, van de vrede met God door zijn bloed, vraagt erom dat boden van vrede, vredesgezanten worden uitgezonden en in gehoorzaamheid aan de koning zijn woord brengen. Dat een woord dat vroeger nog wel eens gebruikt werd, dat onderhandeld wordt. Niet alleen dat mensen met Christus leren onderhandelen, maar ook dat God door de gezanten die hij zendt onderhandelt met mensen. Wij bidden u van Christus wegen. Dat gebeden en gesmeekt wordt in de naam van de koning. Dat met bewogenheid vermaand wordt. Dat ook aan degene die in al hun goddeloosheid de verschijning van Christus lief krijgen, verzekerd wordt dat zij vrede met God hebben. Laat het een element zijn dat in de prediking van het woord door ons niet vergeten wordt. Om ook dit te verkondigen in de naam van de koning. Dat zij die hem toegebracht worden vrede, eeuwige vrede hebben. En dat ze zo door de koning erfgenamen zijn van het eeuwige leven. Moeten deze dingen niet verkondigd worden? En daar hebben we dan vanmorgen een aantal elementen uit de bediening der verzoening. Uit het woord dat God aan mensen toebetrouwt in zijn onbegrijpelijke goedheid. En het kan goed zijn om te bedenken vanmorgen dat achter de rechte prediking van het woord het verzoenend werk van Christus schuilgaat. Als wat ik vanmorgen zou willen noemen de dragende grond van de prediking. Als dat vanmorgen geen bemoediging kan zijn. Dat hij de dragende grond is van de rechte prediking van het woord. Dat zit toch ook in de uitdrukking het woord der verzoening. Christus werk is er de grond van. En waar moeten we, broeders, waar moeten we beginnen en waar moeten we eindigen om dat vanmorgen nader aan te duiden? Om daar het een en ander van uit te spreken. Christus heeft, om maar iets te noemen, een volkomen offer willen brengen in zijn bittere dood aan het kruis. Hij heeft zich waarachtig een gemeente verworven door zijn eigen bloed. En de Vader heeft het werk van Christus volkomen goedgekeurd. Geheel en al. Hij zelf gaf trouwens zijn zoon in zijn onmetelijke goedheid en barmhartigheid als een middelaar. Als dit alles niet het geval was, wat zou dan onze dienst ijdel en leeg zijn en hol? En wat zou de prediking van het woord een voos en een wankel en een zieloos geval zijn, wanneer de zaken zo niet stonden? In deze dingen in de verhouding tussen God en de mens. Totaal zonder kracht en zonder uitwerking zal de prediking van het woord zijn. Als niet door de hand van de grote knecht des Heeren het welbehagen van de Heere gelukkig voortgang zou hebben. Als niet de koning zelf ervoor zou zorgen dat vijanden worden neergeworpen aan zijn voeten. Om genade bij hem te zoeken en te vinden. Wat Paulus hier zegt is toch één prediking van hem. En van het werk dat hij gedaan heeft in zijn dood en opstanding. Eén prediking van de vastheid. En van de kracht. En van de onwankelbaarheid. En van de eeuwigheid ervan. Bij het beklimmen van de kansel. En het staan op de kansel. Mogen deze dingen van tijd tot tijd ons wel aangrijpen. In het diepst van onze ziel. Ik meen dat er niets verontmoedigender is voor een dienaar van het woord dan het verstaan door het woord en door de Heilige Geest van deze dingen. En wanneer het woord der verzoening ons als een schat is toebetrouwd, hebben we daar wel erg zuinig op te zijn op zo'n schat en op deze dienst. Gemakkelijk wordt deze dienst immers verduisterd. Er worden genoeg pogingen ondernomen daartoe. Ook heel persoonlijk, bij de een weer wat andere dingen dan bij de ander. Of nog erger, heel gemakkelijk wordt deze dienst der verzoening verkwanseld. Neem alleen al de vragen die bij ons kunnen rijzen, wanneer onze aandacht gevraagd wordt voor 1001 dingen waarvan we ons moeten afvragen wat ze te maken hebben uiteindelijk met de bediening der verzoening. En hebben we ook een stap verder, hebben we ook niet te smeken keer op keer, dat de Heilige Geest in ons persoonlijk en in ons ambtelijk leven Ons hart zal vervullen met dit woord der verzoening dat wij anderen hebben te prediken. Er komt nogal wat tegenin. En er is nogal het een en ander dat ons wil aftrekken van dit woord en van deze prediking. Niet in het minst in ons eigen ik, in ons eigen hoogmoedige ik. Hebben we het niet nodig dat de Heilige Geest ons keer op keer onderwijst in de noodzaken, in de rijkdom van de verzoening door het bloed van Christus? En wanneer wij naar het woord van Calvijn geroepen worden, om vanuit het woord, vanuit de schrift, de bebloede Christus omhoog te heffen in de prediking van het woord, is het dan niet nodig dat we ook zelf als goddeloze vreugde en vrede vinden in deze weg tot behoud, deze enige weg tot de eeuwige zaligheid? Ten slotte is er voor ons toch geen andere weg tot de heerlijkheid en tot de zaligheid dan voor degene die wij in de bediening van het woord deze dingen hebben te verkondigen. Voor ons is het toch geen aparte toegang in het Koninkrijk der Hemelen. Ongetwijfeld heeft Paulus hier al veel gezegd in die paar woorden, dat ons het woord der verzoening is toebetrouwd, in ons gelegd. En wat hij daarop laat volgen in het begin van vers 20 ligt eigenlijk in het verlengde daarvan. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, zo predikt hij. Zo zijn wij dan. Paulus wil zeggen, nu de zaken er zo bij staan, in de verzoening, in het werk dat God gedaan heeft en dat Christus gedaan heeft. En nu hij in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft, en nu de Heilige Geest zondaren tot Christus wil leiden door de prediking van het woord, om in hem het leven te vinden en in hem alleen het leven te vinden, en nu God dat woord der verzoening in ons gelegd heeft, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Dat is de taak. Het heeft er alles mee te maken dat Christus niet alleen de hoge priester is die het offer van zichzelf, van zijn eigen leven gebracht heeft, maar dat hij ook de grote profeet is die de raad van God tot verlossing verkondigt en predikt, daartoe zijn dienaren uitzendt, dat hij immers in dat machtig en heerlijk werk gebruik wil maken van gezanten, van ambassadeurs, het woord dat Paulus hier gebruikt, om zijn woord te brengen tot zondaren. De koning wil immers het vredesaanbod doen uitgaan tot vijandig. Hij wil immers het hart van vijanden nemen door dit woord des vredes. En Paulus wil hier duidelijk maken dat hij het woord van een gezant doet. Dat zit in de wijze, de tijden die hij gebruikt, in de werkwoorden. Hij is ermee bezig, zo wil Paulus eigenlijk zeggen. En het eist hem op. En het neemt hem in beslag. Het is bepalend voor zijn leven. Natuurlijk, we weten dat Paulus ook tentenmaker was. En dat hij uit pure noodzaak van tijd tot tijd gedwongen was om dat werk, dat handwerk, letterlijk ter hand te nemen. En wat hebben wij zo al niet, wat de aandacht vraagt in ons leven? Velen van ons hebben een gezin. En al is dat niet het geval, duizend dingen komen op ons af. Wij zijn mensen als andere mensen. En toch gezant van de koning zijn, dat bepaalt wanneer het goed is in leven. Dat eist je op. Het vervult je in zekere zin. Dat heeft te maken niet uiteindelijk met ons of met onze gewichtigheid, alstublieft niet. Maar dat heeft te maken met het gewicht van het ambt en met het gewicht van het woord en van de dienst der verzoening. Dat heeft te maken met de waarde van de verzoening met God. Het belang van de eeuwige vrede met God. Het is bij Paulus niet een jas die hij aan en uittrekt al naar gelang de omstandigheden en al naar de gelang de plaats waar hij zich bevindt. Daarvoor is het bij hem trouwens ook te veel een zaak van zijn hart en van alles wat in hem is. De prediking der verzoening, de eer van de koning, het toegebracht worden van zondaren, de ontmoeting van de koning met zijn gemeente. Het behoud van zondaren die zonder het woord der verzoening niet weten van een weg tot het leven en daarom een ellendige dood moeten sterven, onverzoend. Het beeld van een gezant kan ons vanmorgen wel zo ongeveer duidelijk zijn. Het woord dat Paulus gebruikt doet hier denken aan een gezant, een legaat van de keizer van Rome die uitgezonden wordt naar een van de provincies van het machtige Romeinse Rijk om daar in naam van de keizer te spreken tot de bevolking. Een man die dus de opdracht en de bevoegdheid heeft om daar in die provincie het woord van de keizer te brengen met gezag, met klem, een belangrijke positie. Dat mag ons duidelijk zijn. Nauwgezet heeft de gezant zich te houden aan het woord van de keizer. En duidelijk is wel dat deze ambassadeur bekleed is met een hoog gezag. Spreekt hij inderdaad het woord van degene die hem zendt? Wanneer dat waar is, dan komt verwerping van zijn woord zijn hoorders duur te staan. En dan is het regelrechte opstand tegen de keizer of de regering die hem gezonden heeft. Me dunkt, de lijnen zijn vanmorgen wel zo door te trekken naar de dienst die wij ontvangen of waar wij naar staan, waar we ons op voorbereiden. Het beeld van een gezant, een ambassadeur kan ons duidelijk zijn. Zo zagen we zo even. Toch is het goed om hier vanmorgen nog te letten op iets heel verrassends dat zich aan ons voordoet. Iets dat onze verbazing wel mag wekken wanneer we deze woorden van Paulus horen. In het evangelie spreekt de Heere Jezus ook over een gezant. Het gaat over de vraag van Jezus welke koning die ten strijde wil trekken tegen een andere koning. Gaat niet eerst de zaken overrekenen, overwegen. En gaat niet eerst bedenken of hij die koning tegen wie hij ten strijde trekt wel aan kan met zijn leger. Kan hij met 10.000 optrekken tegen een koning die 20.000 soldaten heeft? Nee, zegt Jezus, maar dan zendt hij gezanten uit met de bedoeling om vrede te maken met die koning. Met die sterkere koning, allicht het gaat om zijn leven. En het leven van zijn leger, van zijn soldaten. Maar hoe anders is de zaak hier in 2 Korinthe 5? Want hier is de koning der koningen en wij met elkaar hier vanmorgen op de Haanstedenconferentie beseffen nog niet de helft van de grootheid van deze koning. Over hem gaat het hier. De koning die ten diepste niemand van ons nodig heeft. Of is hij afhankelijk van u en van mij? Maar die nochtans gezanten uitzendt, vredesgezanten. Moet hij vrezen voor mensen, zoals die koning met dat kleinere leger moet vrezen voor die machtige koning? Hij die de koning der koningen is, dat hij gezanten uitzendt, of dat we in zijn dienst mogen staan, gezant om te onderhandelen over vrede? Moet hij soms komen om vrede met ons te zoeken? Of, broeders, is hier sprake van een eeuwig onbegrijpelijke goedheid van God, van de koning der koningen? Is hier sprake van een wonder van zijn barmhartigheid dat niet te peilen is? Dat hier een koning is, een sterke en almachtige koning, die bidt en die roept en die nodigt en die smeekt. En die vredesgezanten uitzendt. Hij bidt, laat u met God verzoenen. Hij zendt ambassadeurs die er vanuit zichzelf ook niet over dachten om vrede met God te maken. En hij vindt ze niet als geschikte instrumenten, maar dat moet hij ze maken, niet één keer, maar altijd opnieuw. En het ene wonder stapelt zich hier in de woorden van Paulus op het andere, dat mag duidelijk zijn. Dat hij in Christus zorgt voor verzoening, voor een volkomen offer, dat is machtig en dat is onbegrijpelijk. Maar dat hij ook nog mensen naloopt en dat hij gezanten zendt om hen in zijn naam te laten bidden. Om van zijnentwege te bidden, te roepen, te nodigen. Als het goed is, kennen wij op dit punt onze momenten van sprakeloosheid. Vijanden die vrede ontvangen uit de doorboorde handen van Christus, daar hebben we allereerst zelf ook van te leven. Maar als hij dan ook nog wil roepen tot het werk van een gezant, van een ambassadeur. We noemden al even de hoge taak en het gezag van een gezant van de keizer bijvoorbeeld. Wee degene die zo'n gezant veracht, die zijn woord aanhoort en zomaar tot de orde van de dag overgaat. Wee het volk in zo'n Romeinse provincie, dat op die wijze het woord van de keizer naast zich neerlegt. Alleen, we hebben hier vanmorgen wel te waken voor een gevaarlijke vergissing. Wanneer er sprake is van een hoge gezant, moeten we beslist niet menen dat hier het uitzicht geopend wordt op een wereldse glorie en heerlijkheid in de dienst van deze koning. Want dan zouden we ons deerlijk vergissen. Ja, het zal waar zijn wat Christus zegt, wie u verwerpt, die verwerpt mij, die u gezonden heeft. Dat blijft staan. Maar een gezant van Christus, zoals hier in de woorden van Paulus bedoeld, is dan wel een gezant van hem die gekropen heeft door de hof van Gethsemane. En is dan wel een ambassadeur van hem die zich onnoemelijk, onmetelijk vernederd heeft. Wie van ons, het is waar, zou geen glorie willen. Succes, bewondering, macht. Maar Paulus is een gezant van de koning die zich onuitsprekelijk vernederd heeft tot in de diepte van de dood. En dat heeft dan tegelijk heel wat te zeggen over het ambassadeur zijn van deze koning. Dat is bepaald voor het karakter van het gezantschap. Hier is geen sprake van aards machtsvertoon. En hier is het loon geen wereldse heerlijkheid. Het zou wel eens kunnen zijn dat dat al meer en al duidelijker aan de dag zal komen. Alleen de vraag is of wij het ermee eens zijn. Er zou juist vanuit deze tweede Korinthebrief nogal het een en ander te zeggen zijn. Hier is een man aan het woord die roemt in zwakheden. En die een welbehagen heeft in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. En hij zegt in hoofdstuk 4 dat hij altijd de doding van de Heer Jezus in zich omdraagt. Wat dacht u, zou je als gezant van deze koning ontkomen aan het kruis, aan de aanvechting, aan de beproeving? Dat alles neemt intussen niet weg, dat het staande blijft, dat er sprake is van een hoge taak, dat mag duidelijk zijn. Er is sprake van een officiële opdracht. En dat nog wel van de koning der koningen. De gezant spreekt niet op eigen gezag. Spreekt hij werkelijk het woord van zijn koning, dan mag hij daarop terugvallen. Ook in heel moeilijke dagen. In dagen van diepe moedeloosheid. Ook wanneer bijvoorbeeld in een rouwdienst zijn hoorders neeschudden als een duidelijk zichtbaar teken dat ze het met de boodschap die hij brengt volslagen oneens zijn. En daar hun afkeuring over laten blijken. Is er sprake van een hoge taak, en dat is onherroepelijk het geval, dan mag dat bij ons de zorg geven om bijvoorbeeld niet door onze levenswandel, onze houding en ons optreden belemmering te zijn voor de loop van het woord, voor de prediking. En op die wijze een smet te werpen op de dienst der verzoening en eigenlijk een smet te werpen op de naam van de koning. Als ik toch in mijn houding, in mijn doen en laat, in mijn levenswandel, een belemmering ben voor de loop van het woord. Als het bekende gebed dat wij alle kennen, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, van toepassing is voor ieder christenmens. Is dat gebed dubbel van toepassing voor dienaren van het woord, voor gezanten, die een vredesaanbod van de grote koning hebben te brengen? Heb ik niet keer op keer mijn hart en mijn leven open en bloot te leggen voor de ogen van deze koning? Heere, doorgrond mij en vernieuw mij door de kracht van uw genade van dag tot dag. En ga ik dat verlangen, dan word ik het er in beginsel mee eens om de doding van Jezus om te dragen en mee te dragen. En het vraagt vanmorgen niet veel verbeelding om in te zien dat zo'n gezant van de keizer maar niet vrijblijvend wat in en uit praat. Waar hij het woord van de keizer brengt, daar gebeurt iets. Of naar de een of naar de andere kant. En dat is niet anders waar ambassadeurs van de grote koning het woord van een zender brengen. Mensen vallen ervoor of mensen verwerpen het. Welgeteld de enige twee mogelijkheden. Er vallen beslissingen. En dan te bedenken dat het niet zomaar om een kleinigheidje gaat in de dienst en in het woord van de verzoening. Om het anders te zeggen, De preekstoel beklimmen, dat is staan op de grens van hel en hemel. En anders ligt het ten diepste niet. Want er gebeurt iets. Onontkoombaar vallen er onder de bediening van het woord in het leven van mensen beslissingen. En gaat het met ouderen, met jongeren, de ene of de andere kant op. Twee mogelijkheden. En nu zegt Paulus hier niet zomaar, zo zijn wij dan gezanten, maar zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Dat woord van Christus wegen staat eigenlijk helemaal vooraan, met heel veel nadruk. En nu zijn er nogal wat verschillende opvattingen over. Ik zal u een opsomming van deze opvattingen besparen vanmorgen. Het lijkt me aannemelijk dat vooral twee dingen hier onder de aandacht gebracht worden. In de eerste plaats mogen we hier lezen, zo zijn wij dan gezanten van Christus en ter wille van zijn zaak. Dus ter wille van de voortgang van zijn werk. God zendt gezanten uit ter wille van de zaak van Christus en de voortgang van zijn werk. Het werk van Christus moet immers voortgang hebben. Wel eens de Vader hem gaf. Christus doet geen halfwerk. Hij geeft zijn bloed en hij offert zijn leven. Maar hij zorgt evenzeer dat mensen leren schuilen achter zijn bloed. De toevlucht nemen tot dit offer. Hij zorgt voor de bediening der verzoening. Immers, het werk dat hij heeft gedaan moet mensen eigen gemaakt worden door woord en Heilige Geest, toegeëigend worden. En daartoe gaat de prediking uit. Een onvoorwaardelijk vredesaanbod zal door ons gebracht moeten worden. Onvoorwaardelijk. En dwars door alle storm en door alle tegenkanting heen gaat het werk van de hoge priester voort. Hoe vaak is er niet in het minst ook in de dienst der verzoening door mensen geworsteld met de vraag, met de aanvechting, o God, is het afgelopen? Een vraag die je kan bekruipen wanneer je persoonlijk in je studeerkamer aan je eigen gemeente denkt. Of wanneer je denkt aan je land, aan je volk, met alles wat maar doorgaat. Als een onweerstaanbare lawine over ons heen komt. O God, is nu uw werk gebroken, ten onder gebracht? Ter wille van het werk van Christus zendt God gezanten uit opdat dat werk voortgang zal hebben. Dat zou wel eens de meest bemoedigende gedachte kunnen zijn die we elkaar in deze dagen mogen voorhouden en mogen doorgeven. Ook vandaag en juist vandaag en niet één zal er gerukt worden uit de handen van Christus, echt niet één. Christus doet geen halfwerk. Ligt hier, broeders, de vreugde van het hart en de troost van ons hart in deze dingen, ten diepste in de drie enige God. Ten tweede mogen we dat ook zo lezen, wat Paulus hier zegt, van Christus wegen. In de naam, in de plaats van Christus zijn wij gezanten. En dan wil Paulus hier benadrukken, wij verkondigen wel het woord der verzoening. Maar het is alleen maar in naam van Christus, hij doet het uiteindelijk. We zijn alleen maar vertegenwoordigers, alleen maar ambassadeurs. Het gaat om de koning en om zijn woord. Is het eigenlijk niet om onderweg te zinken? Als deze koning gebruik van je wil maken, in zijn werk, dat is de ene kant. Maar er zit ook nog een andere kant aan. Wie van ons verlangt oprecht om zo terug te treden achter deze hoge priester en achter zijn handen? En wie van ons verlangt oprecht dat hij zo in het middelpunt staat? Schuil te gaan achter zijn doorboorde handen waarmee hij machtige dingen werkte eeuwen door. Jawel, we zeggen een mooie gedachte is dat. We erkennen het allemaal. Maar ligt hier niet een geweldige strijd in de dienst van het woord der verzoening? En dan blijft het nog altijd strijd geven. Om zo van harte ermee eens te zijn dat je schuil gaat achter de handen van Christus. Want als ik het vandaag verlang, is het nog niet gezegd dat ik het morgen ook verlang. Of wij nu lezen hier in dit gedeelte gezanten ter wille van Christus en zijn werk, of gezant in de naam van Christus, duidelijk is dat God nog werk te doen heeft wanneer hij gezanten uitzendt. Dat mag ons duidelijk zijn. De koning rust niet totdat hij uit alle volken zijn gemeente vergaderd heeft. Hij rust waarachtig niet, voordat dit werk voleindigd is. Voordat hij mensen uit alle volken aan zijn voeten gebracht heeft met een schreeuw om zijn vrede. En om zijn genade. En totdat zo zijn kudde vergaderd is uit alle volkeren. Ik ga nu vanmorgen maar voorbij aan de vraag over de uitgestrektheid van de verzoening. Het behoort ook niet in directe zin tot de woorden die we overdenken, alleen dit. Duidelijk is wel dat wanneer Paulus hier zegt in dit gedeelte, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, dat zeker niet betekent dat we mogen denken of mogen zeggen, de beslissing is gevallen. Het is een stand van zaken die er is, alleen moeten onze hoorders het nog weten. Maar de beslissing is al gevallen. Het moet alleen nog bekendgemaakt worden. Deze gedachtegang is soms verder doorgedrongen dan wij voor waar willen houden. Het offer is gebracht, jawel, Gode zij dank. En toch worden de gezanten uitgezonden om van Christus wegen te smeken. Laat u met God verzoenen. Iemand vertaalde, laat het tot de afgesloten verzoening komen bij u. Door het bloed van Christus, door het werk van de Heilige Geest. Aan de andere kant mag ook duidelijk zijn. Als Christus werk het enige middel is tot verzoening, dan zijn mijn werken het niet. Ook mijn vroomste werk het niet. En dan wordt er ook vanuit dit bekende gedeelte een grote streep gehaald door al het mijne. Ook ambtsdragers, dominees moeten dat leren. En weer leren. En nog eens leren. En wanneer hoeven we het niet meer te leren? U en ik. Deze dingen. Ik zou nu verder in het laatste gedeelte van mijn openingswoord nog enkele lijnen willen trekken vanuit het begrip gezant, ambassadeur. Het is zijdelings al wat naar voren gekomen dat een gezant nadrukkelijk het woord van de koning heeft te spreken. Niet anders, niet meer, niet minder. Een ambassadeur is daar strikt aan gebonden en moet daar heel nauwgezet in zijn. Dat geldt onverminderd voor gezanten van de grote koning, ook in een tijd waarin de inhoud niet zo heel belangrijk meer schijnt te zijn. En we hebben er allemaal mee te maken, het levensgevoel gaat door en dringt binnen in onze gemeente. Het lijkt veel meer te gaan om de verpakking, de manier waarop het gezegd wordt, hoe het overkomt, welk gevoel het geeft bij ons. Krijg ik er een goed gevoel bij wat die man op de kansel zegt of niet zegt. Voor hoeveel ouder en jonger is dat niet bepalend? En wat liggen hier op dit punt in verzoekingen? Wat hebben we nou keurig te zijn wanneer het gaat over de inhoud van de boodschap, van de prediking? Ook wanneer nog niet zo heel veel gemeenteleden, en ik hoop dat ik wat te somber ben, maar wanneer nog niet zo heel veel gemeenteleden goed weten te onderscheiden. Wat verlang ik eigenlijk? En waar gaat het me eigenlijk om? Het is toch niet mijn eigen woord dat ik laat klinken, mijn eigen mening die ik naar voren breng vanaf die hoge plaats? Wie van mijn hoorders is trouwens met mijn woorden geholpen? Met mijn verhalen en met mijn meningen. Wijk ik af van de lastbrief die God zijn gezanten geeft, dan is de naam pseudo-gezant op mij van toepassing. Dat is huiveringwekkend. Pseudo-gezant te zijn van de grote koning. Ik weet niet hoe het u vergaat, broeders, maar ik heb sterk de indruk dat we met deze vragen, ook aangaande de inhoud van de prediking, ten diepste nooit klaarkomen. Natuurlijk sta ik geen dynamische belijdenis voor, een dynamisch belijden. Dat is niet aan de orde. Maar ik denk, en dat bedoel ik wel, dat er nooit een moment komt dat wij kunnen zeggen in onze ambtelijke dienst, nu heb ik het onder de knie, nu weet ik genoeg van de institutie van Calvijn en van zoveel andere boeken om het onder de knie te hebben. Nooit kunnen we dat toch denken. En altijd blijft toch het gebed nodig, Heere, leer mij, Heere, leid mij door uw woord en uw Heilige Geest, dat ik trouw ben, een trouw gezant van u. Wat blijft me nodig? De nauwgezette studie van de schrift en van alles wat de schrift beter doet verstaan. En ik denk dan vanmorgen, wanneer ik deze dingen wat probeer naar voren te brengen, aan de hoogte en aan de diepte van de boodschap, die door ons nooit gepeild kan worden ten volle. Ik denk ook aan het gebrekkige van ons verstaan en misschien het meest nog wel aan het arglistige van ons eigen hart. Daar komt bij, mijn hoorders moeten volkomen zekerheid hebben van de dingen die tot hen gezegd worden. Van wat God spreekt en wat Hij niet spreekt. Ze moeten kunnen leven en sterven met de boodschap die ik van Gods wegen tot hen heb te brengen. Ze moeten aankunnen op het woord der verzoening, zeker wel wanneer het gaat over de verzoening, meer dan bij enig ander onderwerp. Er is wat spinrag van gedachten en van stelsels en van zogenaamde waarheden of zogenaamde bemoedigende woorden. En wat kan er al niet zijn? Spinrag van woorden die wel woorden van mensen zijn, maar niet de woorden van de hoge God. En van de koning des vredes. Wij en onze hoorders dienen te weten waar we aan toe zijn. Voor het aangezicht van God. Daar komt nog bij dat degenen die de verschijning van Christus hebben liefgekregen, maar die ook weer zo ver en zo diep onder water kunnen zitten in hun aanvechtingen en in hun beproevingen, betuigd moet worden dat zij vrede met God hebben door het werk van Christus. En dat zij in een strijd hebben te horen van onzentwegen, dat ze erfgenamen zijn. Dit alles vraagt, zowel naar de een als naar de andere kant, om een eerlijke prediking van de schrift, een nauwgezet overbrengen van het woord van de koning. In dit verband sprak Luther eens over een tremendum onus, een geduchte taak, een last, die je op bepaalde momenten tot huiveren kan brengen. Tremendum. Een ambassadeur, ook aan het begin van de 21ste eeuw, mag bedenken dat een goede koning, en er is geen betere koning dan Christus. Er is, broeders, waarachtig geen betere koning dan Christus. Dat hij weet wat zijn gezant nodig heeft op zijn weg. En dat hij geen opdracht geeft zonder er een belofte bij te geven. De belofte van zijn hulp en bijstand. De belofte van zijn genadige tegenwoordigheid. Ik kom nog even terug op het gezag en op de waardigheid van de ambassadeur. Het werd ons zo even al enigszins duidelijk dat het hiermee een wonderlijke zaak is. Heel ambivalent eigenlijk. We luisterden vanmorgen, wanneer Paulus hier aan het woord is in 2 Korinthe 5, naar een ambassadeur van de allerhoogste koning Paulus. En wat geeft hij hoog op van zijn koning? Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat hij hoog opgeeft van het woord der verzoening. Van de bediening die hij ontvangen heeft. Ondertussen heeft hij voortdurend te leren dat de kracht van Christus in de zwakheid van mensen wordt volbracht. En loopt deze man, Paulus, in de levende verbondenheid met Christus dag aan dag te sterven. Het is nogal wat. Als dat nou de heerlijkheid van een gezant is. Van een bode. Laten we ons niet vergissen. Paulus zou niet graag beklaagd willen worden. En hij kan het niet klein krijgen. Leest u zijn brieven er maar op na. Dat de Heere hem in deze dienst heeft gesteld. En het woord der verzoening in hem heeft gelegd. En hij ziet Christus op zijn weg. Door lijden tot heerlijkheid. Voortdurend ook met het oog op zijn ambtelijk leven. Ziet Paulus voortdurend Christus op die weg door lijden tot heerlijkheid. En hij ziet zichzelf als het ware meegenomen door de machtige armen van de grote hoge priester, de eeuwige koning, de profeet die hij dienen mag. Zichzelf meegenomen door de doorboorde handen van Christus. Broeders, dan zijn we veilig geborgen. En dan mag ook vanmorgen gezegd worden wat een goede taak als de gezant namens de koning gezonden wordt tot mensen die zo arm zijn als een kerkrat en die nooit meer zelf voor vrede met God zullen zorgen. Wanneer hij als een vredesgezant komt tot mensen die wat hen zelf betreft altijd blijven steken in de afkerigheid van de levende God, in de opstand tegen hem. Wat een allergenadigste voorwaarde brengt Paulus mee wanneer hij gezonden wordt met het woord van de koning. We kunnen het ons niet indenken. Laat u met God verzoenen. Onvoorwaardelijk klinkt dit woord uit de mond van de gezanten van de koning. Laat u verzoenen, ook als u aan geen enkele voorwaarde meer voldoet om vrede met God te verkrijgen. En als u geen enkel middel hebt om vrede te kopen, laat u dan nog met God verzoenen. Het is vrede die aangeboden wordt. Vrede die verworven is door een ander. Door Christus. En het is hard om te ervaren wanneer zo'n boodschap van de koning op verzet stuit. Op hardnekkig verzet. Hoewel, als je eigen hart kent. En dan nog, en dan toch, blijft het hard. Dat geeft pijn wanneer het goed is. Om dat te bemerken. Ook zullen de eeuwen door, en ik haast me om dat eraan toe te voegen. Ook zullen de eeuwen door, tot de laatste dag toe, vijanden verzoening vinden met God door het bloed van Christus. En ze zullen deze boodschap omhelzen met de armen van het levend geloof. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Rechtgeaarde gezanten kennen de ontzetting, een ander woord heb ik er niet voor, de ontzetting over de verwerping van de wet van God en het verachten van het evangelie van Christus. Maar ze weten ook iets van de volharding in de hoop op vrucht. Gezien het feit dat de zaligheid van zondaar het werk van de drie-enige God is. En dat brengt me bij het laatste wat ik vanmorgen naar voren wilde brengen. De schrift spreekt over het loon van de dienstknecht, van de gezant. Bij William Perkins kwam ik de gedachte tegen dat een ambassadeur weliswaar giften kan ontvangen in het land waar hij zijn koning dient, in dat vreemde land. Dat hij blijken van meeleven, van waardering kan ontvangen. En daar mag hij best ook dankbaar voor zijn, voor deze gaven die hij ontvangt. Maar dat hij terdege moet bedenken dat hij zijn loon van een ander heeft te verwachten. Van degene die hem gezonden heeft. Hij blijft in dienst van de koning. Maar een rechtgeaard gezant blijft ook voor rekening van de koning komen. Gelukkig maar. Gode zij dank. Het loon moet hij verwachten. Niet in dat vreemde land van de mensen onder wie hij werkt. Maar van de koning die hem zendt. En dan ga ik even voorbij aan de gedachte dat het loon genadeloon is, dat wisten we. Hoewel, wat moet ook dat altijd weer geleerd worden? Loon dat verworven is door hem, door Christus. Maar dan blijft de vraag vanmorgen staan, van wie moet een gezant dan uiteindelijk zijn onderhoud verwachten onderweg? Verwachten gedragen en onderhouden te worden en gezegend te worden en getroost te worden. En bemoedigd te worden tot de dienst. Ik hoop dat deze dagen ertoe mogen bijdragen. Maar we hebben het wel van de koning te verwachten. En niet van elkaar. Is het immers niet van de grote koning? Tot de dienst geroepen worden, broeders, dat is één. En het is heel wezenlijk en belangrijk. Maar onderhouden worden in de dienst, dat is twee. En dat is ook van het grootste belang. Ook als de adem me bijna afgesneden wordt op bepaalde momenten in de dienst. Als ik over diepe afgronden gedragen moet worden. En bij de een gaat de weg zus en bij de ander zo. Als ik gedragen moet worden in het vreemde land waar ik ambassadeur ben. Zijn we vreemdeling? In het vreemde land. Van wie heeft een gezant zijn loon te verwachten? Van de koning. Als ambassadeur moet je in dubbele zin leren leven uit de volheid van Christus, de grote koning. Het valt niet tegen in zijn dienst. Het valt zeker niet tegen. En als we het hebben over het genadeloon, doet dat dan niet wat denken aan het aangrijpende woord uit de eerste brief van Petrus. Wijd de kudde Gods. Niet om vuil gewin, maar als voorbeelden der kudde, schrijft Petrus. En als de overste herder gekomen zal zijn, zo zult gij de onverderfelijke kroon der heerlijkheid behalen. De onverwelkelijke kroon. Maar dan is wel nodig om zelf door dit woord der verzoening opgeheven te worden tot de drie-enige God. Keer op keer, persoonlijk en ambtelijk gedragen te worden door het woord van de koning. Tot bij en tot voor de drie-enige God. En dan heeft hij Christus, de onverwelkelijke kroon, eenmaal in handen. Verworven door hem. Hij draagt ze in zijn handen om uit te delen, om te geven. En wie vandaag of volgende week met zijn persoonlijke en zijn ambtelijke zonde geen kant meer op kan, die horen het woord uit 2 Korinthe 5. Het woord van hem die geen zonde gekend heeft, nog gedaan heeft, maar die tot zonde gemaakt is, opdat wij zouden zijn, zouden worden en zouden zijn. Rechtvaardigheid Gods in hem. Amen. Ik stel voor, broeders, dat we zingen Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Psalm 85, vers 1. U voorgaan in dankgebed. Geprezen zij uw grote naam, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu aan tot in eeuwigheid, dat u Zoon God bent en dat uw naam zo onuitsprekelijk heerlijk is, dat er zulke werken zijn bij u, die u gedaan hebt en die u doet in Christus en door de Heilige Geest. Heere, wilt u ons hart stemmen tot grote gedachten van u en tot kleine gedachten van onszelf, opdat we op onze plaats staan voor u. Wilt u daar uw woord voor gebruiken, één keer en altijd opnieuw. En wilt u almachtig en ontfermende God ons nabij zijn, verleen ons uw genade dat wij trouw zijn, dat wij niet meer en niet minder zijn dan gezanten van uwentwege, trouw in de taak die u ons op de handen legt, en dat daarbij de ogen voortdurend biddend zijn opgeheven tot u. O God van alle barmhartigheid, omring ons met uw trouw en bewaar ons voor al onze eigen wegen. Doe ons volstandig en volhardend zijn in onze dienst en laat van dag tot dag onze hulp van u zijn. Heer, heb dank voor uw goedheid, dat u vanmorgen met uw woord tot ons wilde komen, tot ons wilde spreken. Zegen dan uw woord bij ons en in het midden van de gemeente en van de kerken die we mogen dienen. Ook in het midden van ons land en volk, o God van alle barmhartigheid, keer weder tot ons. En wij zullen tot u wederkeren. Gedenk ons wanneer we de maaltijd mogen nuttigen. Wilt u uw zegen daarover geven? En wilt u ook de ontmoeting met elkaar door uw genade zegenen? Heere, wil ons nabij zijn en bestraal ons met het licht van uw aangezicht nu en al de dagen van ons leven en tot in eeuwigheid om het bloed van Christus, om zijn voorbeden. Amen.